Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden zingen wij het 3e vers. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heere, een ijverig God. Ik straf die in 3 en 4 geslachten, maar schenk mijn dienaars het zaligst lot. 3e vers van de 10 geboden. Bent uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 97e psalm. Wij herzeggen u psalm 97, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 116 vers 1, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen u Psalm 97. De Heere regeert, de aarde verheugen zich, dat vele eilanden zich verblijden. Rondom hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn strooms. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en het steekt zijn wederpartijen rondom aan brand. Zijn bliksemen verlichten de wereld. Het aardrijk ziet ze en het beeft. De bergen smelten als was voor het aanschijn des Heren. Voor het aanschijn des Heren der ganse aarde. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid. En alle volken zien zijn eer. Beschaamd moeten wezen allen die de beelden dienen. Die zich op afgoden beroemen. Buigt u neder voor hem, alle gij goden. Sion heeft gehoord en het heeft zich verblijd. En de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, o Heere. Want gij, Heere, zijt de Allerhoogste over de gehele aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij liefhebbers des Heere, haat het kwade. Hij bewaart de zielen zijn gunstgenoten. Hij redt hen uit de goddelozen hand. Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en vrolijkheid voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verblijd u in den Heere en spreek lof ter gedachtenis zijner heiligheid.
Gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 35 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 96, wat eist God in het tweede gebod? Antwoord dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? Antwoord, God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken der leken mogen dulden? Antwoord, nee. Want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Gemeente, deze zondag handelt over de beeldendienst. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats door God verboden. In de tweede plaats door de catechismus uitgelegd. En in de derde plaats door mensen toegepast. Het gaat over de beeldendienst, onze eerste gedachte door God verboden. We letten dan op de letterlijke tekst van het tweede gebod, maar ook op vraag en antwoord 96. Waar staat wat eist God in het tweede gebod? Onze tweede gedachte door de catechismus uitgelegd. Het tweede gebod zou een misverstand kunnen geven. En daarom wordt ook uitleg gegeven in vraag en antwoord 97. Want als je het tweede gebod oppervlakkig leest, dan lijkt het alsof er totaal helemaal geen beelden gemaakt zouden mogen worden. En toch is dat niet de bedoeling van dit gebod, zullen we straks zien. Het is ook goed dat het nader uitgelegd wordt. En onze derde gedachte door de mensen toegepast. Hoewel de Heere het verbiedt, nochtans doen mensen dat. Een voorbeeld daarvan vinden wij in de Romeinse kerk, waarin de beelden, jullie kennen ze wel, jongens en meisjes, in de Romeinse kerk, de beelden en de gebrandschilderde ramen door hen gebruikt worden om het volk de Bijbelse geschiedenissen te leren. Maar de Heere heeft een ander middel gegeven daarvoor en dat is de prediking, de beeldendienst. Het is nog niet zo heel eenvoudig wat nou precies het verschil is tussen het eerste gebod en het tweede gebod. En zeker niet omdat de Romeinse kerk helemaal geen verschil maakt tussen het eerste gebod en het tweede gebod en daar één gebod van maakt. U zult zeggen, maar de Romeinse kerk heeft toch ook 10 geboden? Jawel, men splitst het tiende gebod en zo kom je weer aan 10 geboden. Maar men ziet het eerste en het tweede gebod als één, alsof dat allemaal hetzelfde zegt, namelijk dit: wie moeten wij dienen? Antwoord: God, niemand anders dan God alleen. Maar gemeente, dat zegt inderdaad wel het eerste gebod, maar dat zegt niet het tweede gebod. Het tweede gebod zegt ons hoe wij de Heere moeten dienen. De Heere laat ons daarin niet vrij. De Heere schrijft ons dat voor. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik geloof wel, maar ik doe dat op mijn eigen manier. Ik ga niet naar de kerk, ik doe dat gewoon op mijn manier. Nou, dat is bijvoorbeeld zonde tegen het tweede gebod. Want de Heere wil niet dat wij hem dienen op onze manier, maar hij wil dat wij hem dienen op zijn manier. En dat is de manier die de Heere in de Bijbel zelf heeft voorgeschreven. We hebben vorige week gehoord in de morgendienst van de zonde van het gouden kalf. Dat was geen zonde zozeer tegen het eerste gebod, want het volk van Israël wilde niet een andere god dienen, maar zij wilden de god van Israël dienen en dan op hun manier, namelijk door een beeld. Hetzelfde zie je eigenlijk in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Na de scheuring van het Rijk vond Jerobeam het gevaarlijk als toch de mensen uit het 10-stammenrijk naar Jeruzalem gingen. Die afstand vond hij ook veel te groot. En hij wilde dat op zijn manier oplossen. Hij zette kalveren neer in Dan en Bethel. En hij zei tegen het volk, het maakt helemaal niet uit of dat je nou naar Jeruzalem gaat, of je gaat naar Dan, of je gaat naar Bethel. Dat is eigenwillige godsdienst. Dat is de Heere dienen op je eigen manier. En gemeente, zo komt het tweede gebod wel veel dichterbij dan wij zouden denken. Want wij maken ons veel meer schuldig aan dit gebod dan we daar zelf erg in hebben. Het is niet een gebod dat alleen bestemd is voor de Roomse kerk. Maar het heeft de betrekking op heel ons bidden, ons bijbellezen, ons kerkgaan, ons dienen van de Heere. Kan dat de toets van Gods woord doorstaan? Wat eist God in het tweede gebod? Laten we eerst eens luisteren naar de letterlijke tekst van het tweede gebod. Daar heeft immers zondag 35 betrekking op. De letterlijke tekst is: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, en nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dat is een lang gebod, jongens en meisjes. Bijvoorbeeld, gij zult niet doodslaan, dat is een heel kort gebod. Of gij zult niet echt breken, is een heel kort gebod. Maar het gebod wat gaat over de dienst des Heren, dat is lang. Daar staat veel in en daar staat ook nog een bedreiging bij. Een aparte bedreiging. Dat als mensen dit gebod overtreden, welke gevolgen dat hebben. Dus je kunt zien hoe belangrijk dat de Heere zijn dienst vindt. En wat de gevolgen zijn als wij dat naast ons neerleggen. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Als we nou hier een punt zouden zetten, dan is het net alsof de Heere alle vorm van het maken van beelden verbiedt. Geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis. Mag je geen beeldhouwwerk maken? Mag je niks maken van klei, jongens en meisjes? Mag je een tekening maken? Ja, je mag best een tekening maken. Daar zullen je ouders niks van zeggen. Dus dat is niet in strijd met het tweede gebod. Nee, dat is niet in strijd met het tweede gebod. We weten dat duidelijk omdat in de Bijbel ook allerlei voorbeelden staan. En de Heer heeft dat zelf opgedragen om houtsnijwerk te maken of schilderwerk. Denk aan de tabernakel bijvoorbeeld. We lezen van bloemen, van vruchten, van gerubs die gemaakt moesten worden. Het is zelfs zo dat de Heere mensen in die tijd bekwaamd heeft om dat te kunnen doen. En je hebt ook in onze tijd nog mensen die heel begaafd zijn, juist op het gebied van de kunst. Mensen met de gave van schilderen, een gave van tekenen, een gave van beeldhouwen. Mag dat? Jawel, zeker. Dat zijn ook gaven die de Heere geeft. Er staat in Psalm 33, wijd hem uw kunst. Met andere woorden, doet dat tot de eer van de Heere. Ja, maar zegt u, het staat hier toch geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis. Ja, maar we moeten doorlezen. Straks dan staat er dat wij die beelden niet mogen maken om ons daarvoor neer te buigen en om die te dienen. Kijk, alles wat wij maken om de Heere te dienen, dat is verboden. Alles wat wij maken in de dienst van de Heere om tussen de Heere en ons te doen zijn om hem te dienen, dat is verboden. Het gaat hier niet om kunstwerken, maar het gaat hier om beelden voor godsdienstige verering. Zoals die bij alle afgodendienaars zijn. En het volk van Israël ook telkens weer in die zonde viel. Gij zult u voor die niet buigen. Nog hen dienen. Je mag geen beeld maken van iets wat in de hemel is. Iets wat op de aarde is. iets wat onder de aarde is om je daarvoor te buigen. Je mag geen beeld maken van een engel. Je mag geen beeld maken van een heilige, iemand die al gestorven is en in de hemel is. Je mag geen beeld maken van een vogel. Om je daarvoor neer te knielen, de Roomse kerk doet dat, wij weten. De Roomse kerk heel veel beelden heeft van heiligen, van Petrus en van Paulus. Die heilige eer bewezen wordt en van Maria niet te vergeten. Dat mag niet. Beelden maken om die te vereren. Geen beelden van dingen die op de aarde zijn. We zouden kunnen denken aan de schepselen, aan mensen, aan bomen, aan dieren, wat dan ook. En dingen die onder de aarde zijn, die in de wateren zijn. Je kunt denken aan de vissen bijvoorbeeld. Je kunt denken aan alles wat in het water leeft. Dat verbiedt de Heere om die te aanbidden, om je daarvoor te buigen. Want dan betekent dat wij op de Heere zo'n gelijkenis toepassen. Dat deed het volk van Israël ook, dat gouden kalf. Een kalf, een stierkalf, dat is heel sterk. En ze wilden laten zien, onze God is sterk. Maar voor de Heere was dat verschrikkelijk, dat ze hem vergeleken bij een os die gras at. Dat komt toch niet? Zonde tegen het tweede gebod. En dan zegt de Heere, ik ben een ijverig God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid. Dergene die mij haat. De Heere zegt, ik bezoek die zonde. De laatste tijd is dit tweede gebod ook veel in het nieuws geweest rondom de discussie over het schuldbelijden voor de zonden die ons voorgeslacht gedaan heeft of gedaan zou hebben. En dan zegt men, die zonden worden ook ons toegerekend. Is dat zo? Moeten wij ons schuldig voelen voor alles wat er in het verleden in Nederland is gebeurd? Moeten wij ons aantrekken, ons koloniale verleden? Is het zo dat ik dat als het ware allemaal zelf in eigen persoon heb gedaan en daar verantwoordelijk voor ben en daar nu mijn schuld van moet belijden? Hoe ver moet ik dan terug? Want het aparte in de discussie van het schuldbelijden is ook dat men er maar een paar dingen uitneemt die men op dit moment erg aangrijpen, maar er is veel meer. Waar is het begin? Waar is het eind? Zijn we daar ook verantwoordelijk voor? Ja, zeggen mensen, want dat staat hier. De Heere bezoekt de misdaad der vaderen aan de kinderen. Nou, ik hoop dat u de laatste doopdienst nog kunt herinneren. Toen hebben we stilgestaan bij Ezechiël. En toen heeft Ezechiël duidelijk gezegd dat een ieder zal sterven om zijn eigen ongerechtigheid. Jongens en meisjes, jullie zullen niet sterven om de ongerechtigheid van je vader. Je zult niet sterven om de ongerechtigheid van je moeder. En ieder zal om zijn eigen zonde sterven. Als we dat principe los gaan laten, gemeente, dan zou de Heere de zonde van het voorgeslacht altijd leggen op het nageslacht. Ik geloof dat er maar één zonde is die ons aangerekend en toegerekend wordt. En dat is de zonde van Adam. Dat wel. Adam was ons verbondshoofd. Maar dominee Kersten was niet ons verbondshoofd. En professor Wisse was niet ons verbondshoofd. Er is maar één verbondshoofd in het werkverbond. En dat is Adam. En er is maar één verbondshoofd in het genadeverbond. En dat is de Heere Jezus Christus. Ja, zult u zeggen, maar het staat er wel. Nou, de Heere zegt dat hij die zonde zal bezoeken aan degene die hem haten. Natuurlijk is het zo, als ik volhard in de zonde van mijn vaderen, dat ik deel in die zonde en dat ik zelf ook gestraft word voor die zonde. We hebben toen in de doopdienst het voorbeeld gegeven van de kinderen van Korach, Datan en Abiram. Die kinderen van Korach, die wilden niet gaan in het spoor van hun vader. En die werden gespaard. En de kinderen van Datan en Abiram, die wilden hun vader volgen in de zonde en die zijn niet gespaard. Toch ligt hier wel een waarschuwing en dat is deze, dat als een vader zondigt de kans groot is, menselijkerwijs gesproken, dat de zoon ook zondigt. Je maakt het maar zelden mee dat ouders de kerk de rug toekeren en dat kinderen of kleinkinderen weer terugkeren naar de kerk. Gelukkig gebeurt dat wel eens. Maar dat is heel uitzonderlijk. Meestal is het zo als ouders de kerk de rug toekeren. Dan zullen alle kinderen volgen en van het nageslacht zie je niemand meer. En inderdaad, dan bezoekt de Heere die zonde van de vaderen ook aan de kinderen die volharden in diezelfde zonde. De daden die wij doen, die hebben ook gevolgen voor ons nageslacht. Laten we dat bedenken. Maar de Heere zegt ook, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dus uit welk geslacht dat u ook komt en wie uw ouders ook zijn, wees het woord des Heeren gehoorzaam. Vraag om zijn geboden te mogen eerbiedigen. Aan duizenden dergenen, dat is nog meer dan het derde en het vierde geslacht. Hier ziet u wel dat de Heere zelf weerspreekt dat de zonden van het voorgeslacht worden gelegd op het nageslacht, als het nageslacht niet in die zonde volhardt. Ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Wat ligt daar ook een ruimte? Ook in deze tijd waarin er zoveel verval is, kan de Heere ervoor zorgen dat er toch uit het nageslacht nog jongeren komen die het er beter af mogen brengen door genade dan hun vaderen. De Heere werkt nog altijd. Laten we eens letten op de uitleg van onze catechismus. Er staat dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. En dan vraag ik aan jullie jongens en meisjes, waar staat dat dan? Dat je de Heere niet mag afbeelden, want dat heb ik zojuist niet voorgelezen. Ik heb het hele tweede gebod voorgelezen. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Maar is er toen letterlijk gezegd dat je geen gesneden beeld van God mag maken? Nou, in zekere zin wel, want er staat van alles wat in de hemel is en God is in de hemel. Maar je moet het zo lezen, als de Heere verbiedt om beelden te maken van iets dat onder hem is, om hem te dienen, als hij het mindere verbiedt, dan verbiedt hij zeker het meerdere. De Heere verbiedt om beelden van hemzelf te maken. Dat mogen we nooit doen. God op geenerlei wijze afbeelden. Op geen enkele manier. En dat wordt toch vaak geprobeerd en omzeild. Maar gemeente, laten we daar nooit mee meedoen. Mag de Heere zelf bepalen hoe we met zijn beeld omgaan. Als er mensen zijn in het buitenland en je wilt een foto maken en die persoon zegt, ik wil niet dat u dat doet, dan doe je dat toch niet, jongens en meisjes? Dat zou hondsbrutaal zijn als je dat toch doet. Als iemand aangeeft, ik wil niet dat er van mij een beeld gemaakt wordt, dan is dat onfatsoenlijk. En dat is bij de Heere ook zo. Dat is bij de Heere nog veel erger. De Heere verbiedt het ons. En daarom mogen wij dat niet doen. In geenerlei wijze, op geen enkele manier. En dan betekent dat geen tekening maken van God. Dan betekent dat geen gesneden beeld maken van God. Dan betekent dat geen film maken over God. Dan betekent dat geen toneelspel over God, op geenerlei wijze. En dat is bijvoorbeeld de reden waarom wij zo protest aangetekend hebben tegen de Passion. Want in onze uitleg is dat heel duidelijk zonde tegen het tweede gebod. Als er een personage is die de plaats van de Heer Jezus gaat innemen onder het kruis, nog los hoe je daarover denkt dat iemand die plaats zou willen innemen. Maar dan nog is het zonde tegen het tweede gebod. Je mag God de Vader niet afbeelden. Welke afbeelding zouden we moeten maken van God de Vader? Hoe ziet God de Vader eruit? God de Vader is niet te zien. Nooit heeft iemand hem aanschouwd. God is een geest. Dus je kunt hem niet afbeelden. De Heer Jezus mag je niet afbeelden. Ja, zegt u maar, de Heer Jezus is wel gezien door mensen. Dat is waar. Hij heeft gewandeld hier op deze aarde in een menselijk lichaam. Oh, maar dan mag je toch dat menselijk lichaam van de Heer Jezus wel afbeelden. Dat heeft Rembrandt ook gedaan. Weten wij hoe dat lichaam van de Heer Jezus eruit gezien heeft, jongens en meisjes? Nee, daar weten we helemaal niets van. We kunnen het dus niet uitbeelden. Mogen wij dat doen? De belangrijke vraag is de Heer Jezus God of mens? U zult zeggen, hij is het allebei. Ja, hij heeft een goddelijke natuur en een menselijke natuur, dat is waar. Maar is de Heer Jezus een goddelijk persoon of een menselijk persoon? Nou, die vraag is niet zo moeilijk. Hij is een goddelijk persoon, want hij was er al voordat hij mens werd. En hij heeft de menselijke natuur aangenomen tot zijn goddelijke persoon. Dus de Heer Jezus liep op deze aarde als een goddelijk persoon met een menselijke natuur. En omdat hij een goddelijk persoon is, is het ons niet toegestaan om hem af te beelden, zelfs niet naar zijn menselijke natuur. Want je mag de naturen van de Heer Jezus niet scheiden. En er zijn ook mensen geweest die hebben gezien, hoewel ze een mens zagen, maar die toch gezegd hebben, deze mens is Gods zoon. Wie is toch deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Dat wij God op geenerlei wijze afbeelden. De Heere verbiedt dat. En de Heere verbiedt dat ook als het gaat over de Heilige Geest. We mogen de Heilige Geest ook op geen enkele manier afbeelden. Ook de Heilige Geest is een geest die niet afgebeeld kan worden. De Heilige Geest is ook geen duif. U zult zeggen, ja, maar dat staat toch in de Bijbel dat de Heilige Geest kwam op de Heer Jezus bij zijn doop als een duive. Ja, maar er staat niet dat de Heilige Geest als een duifje op het hoofd van de Heer Jezus ging zitten, maar hij daalde op hem neer gelijk een duive. Dus de wijze waarop de Heilige Geest neerdaalde was als een duive. Maar dat betekent niet dat de Heilige Geest een duif is. Op geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren. En dan ziet u dat de uitleg in de Heidelbergse Catechismus dieper gaat dan alleen het maken van beelden. Kijk, het maken van beelden om God te dienen, dat is de ergste overtreding tegen dit gebod. Dat is het meest goddeloos. Maar er zit veel meer onder. De Heere schrijft in dit gebod hoe dat hij gediend wil worden. En de Heere wil niet dat wij dat doen op een eigenwillige manier, zoals wij dat goed vinden. Maar hij wil dat wij dat doen op de manier zoals hij dat in zijn woord bevolen heeft. Op geen andere wijze. Als je de Heer Jezus, als je God de Vader probeert te dienen buiten de Heer Jezus om, dan is dat beeldendienst. Eigenlijk is de zonde van de fariseeën ook beeldendienst. Zij willen God dienen op hun eigen manier met hun wettische vroomheid. Het is zonde tegen het tweede gebod. Het is beeldendienst. Want de Heere kan alleen gediend worden in Christus en door Christus. En daarom zei ik, gemeente, het komt veel dichterbij dan dat we zouden denken. Het heeft gevolgen voor hoe we bidden, hoe we lezen, hoe we luisteren, hoe wij spreken. Alle eigenwillige godsdienst is beeldendienst. Dus wat wij nodig hebben, dat is kennis. Wie is de Heere? En wat vraagt de Heer? En om dat te weten, jongens en meisjes, moet je heel veel in je Bijbeltje lezen. En als je Bijbeltje te veel dicht blijft, dan krijg je beeldendienst. Want dan weet je niet meer wat de Heer wil, wat de Heer vraagt. En onze Bijbeltjes die blijven veel te veel dicht. Er wordt weinig gelezen, dat is erg. Maar dat er weinig in de Bijbel gelezen wordt, dat is verschrikkelijk. Dat is iets duivels. Want van de duivel mag je de Heere dienen op jouw manier. Maar de Heere bezoekt dat. Voor de Heere is dat een misdaad. Voor de Heere is dat een verschrikkelijke zonde. Niet op een andere manier dan Hij bevolen heeft. Mogen geen ander beeld van de Heere hebben dan Hij is. En dan denk ik aan de prekenserie die we anderhalf jaar geleden hebben gehoord over de mensvormige eigenschappen, weten we het nog? Zo vaak stellen wij de Heere voor als een God die niet ziet, die niet hoort, die niet praten kan. Dat is beeldendienst. Calvijn zegt dan ook dat het verstand van de mens de plaats is waar de meeste beelden van God gemaakt worden. Want je maakt een beeld niet alleen met je handen, jongens en meisjes, en niet alleen met een potloodje, en niet alleen met een mes om het uit hout te snijden, maar er zitten ook heel veel beelden in je hoofd. En die beelden kunnen heel erg verkeerd zijn. Als jij de Heere voorstelt als, mag ik het zo zeggen, als een grote baas, die alleen maar streng is en bij wie je nooit iets goeds kunt doen en bij wie geen vergeving is te krijgen, dan heb je een totaal verkeerd beeld van God, want zo is de Heer helemaal niet. En als je een beeld van de Heer hebt, dat de Heer is een lieve man die, bij wie je alles kunt doen, die nooit boos wordt en die altijd de zonde door de vingers ziet, dan heb je een totaal verkeerd beeld van God, want zo is God helemaal niet. En hoe is de Heere dan wel? Dat moet evenwichtig zijn. En daarvoor zul je veel in je Bijbel moeten lezen. En al die deugden van God moeten laten staan. Zeker, God is rechtvaardig. 100%. God is heilig. God is barmhartig. God is genadig. Al die dingen moeten wij laten staan. En dan pas kunnen wij het juiste beeld van God hebben. En wat wij vaak doen, dat is dat wij een beeld van de Heere maken zoals we dat van een mens hebben. Als het dan in de Bijbel gaat over God als vader, en je hebt zelf niet zo'n goede verhouding met je vader bijvoorbeeld, dan denk je zo ook over de Heere zoals je over je vader denkt. Maar dan maak je een beeld van God. Een verkeerd beeld van God. Als je een beeld van mensen hebt en je zet dat over op God, dan is dat zonde. De Heer zegt, gij meent dat ik ten ene male ben als gij, maar je hebt het helemaal verkeerd. Geen andere wijze. Als wij de Heer ongehoorzaam zijn bijvoorbeeld, we lezen dat Samuel dat zegt tegen koning Saul op het laatst van zijn leven, maar wanneer wij de Heer ongehoorzaam zijn, gemeente, is dat beeldendienst. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Als je niet naar de Heere luistert, is dat beeldendienst. Want dan wil je de Heere dienen op jouw manier of op uw manier. Dat is beeldendienst. Als je naar de kerk komt om de preek te horen en je denkt dat dat genoeg is, dat is beeldendienst. Ja, het is toch goed om naar de kerk te komen? Zeker, het is heel goed om naar de kerk te komen. Maar dat is niet genoeg. Als je denkt dat de Heere daarmee tevreden is, dat is beeldendienst. Als je denkt dat de Heere alleen met de buitenkant van je leven tevreden is, dat is beeldendienst. Vormendienst zonder wezen is beeldendienst. En wezen zonder vorm bestaat niet. Want als er geen vorm is, dan is er ook geen wezen. Geen andere wijze. Ik denk niet dat dat makkelijk is, want daar hebben Gods kinderen hun leven lang werk aan. Dit gebod staat ook in het stuk van de dankbaarheid. Durft u te zeggen, kinderen des Heren, dat u de Heere altijd dient op de manier zoals Hij dat wil? Wat is er veel schuld ook bij ons. Ook Gods kinderen hebben niet altijd zin, jongens en meisjes, om een goed boek te pakken. Wat zegt u? Ik dacht dat Gods kinderen altijd wel zin in hadden. Nou was het maar waar. Ook Gods kinderen zijn niet altijd op hun plaats. En dat is dubbel erg, want de Heere is het zo waard dat ze de Heere dienen met heel hun leven. Maar er is ook in hun leven nog zoveel beeldendienst waar verzoening voor nodig is. Denk aan die bedreiging. De Heere zegt, ik ben een ijverig God. De Heere neemt het niet. Als je hem wilt dienen op je eigen wijze, op je eigen manier. De Heere komt daarop terug. En dat is ook de boodschap die wij moeten hebben naar mensen die zeggen, ik dien de Heere, maar ik doe dat op mijn manier. Dan moet u zeggen, dat is zonde tegen het tweede gebod. De Heere heeft zijn dienst ingesteld. En we zullen straks zien in de derde gedachte, een belangrijk deel daarvan is de eredienst. En iemand die denkt dat hij om de eredienst heen kan, die doet zonde tegen het tweede gebod. Daarom voelt u ook dat deze tijd, met alle beperkingen en de geboden van de Heere, bijna op gespannen voet staan met elkaar. En we wel heel veel om wijsheid mogen vragen om de juiste beslissingen te nemen. We gaan naar onze tweede gedachte, door de catechismus uitgelegd. Want dan komt er een vraag, mag men dan ganselijk geen beelden maken? Er zijn mensen die denken dat dat niet mag. Er zijn mensen vroeger die wilden niet dat er een foto van hen gemaakt werd, want dat is beeldendienst, dacht men. Toen de dia's kwamen, toen wilde men niet dat er dia's gekeken werd, want dat was beeldendienst. En toen er later bewegende beelden kwamen, toen waren er mensen die zeggen dat mag niet, want dat is beeldendienst. Je mag geen beelden maken. Maar dat is niet wat de Heere van ons vraagt in dit gebod. Mag men ganselijk geen beelden maken? Dat mag best. Je mag best meer beelden maken. We hebben onze ogen niet voor niks gekregen. Wij mogen ook bepaalde voorstellingen hebben. Wij mogen ook zien. Het zou dwaas zijn om te zeggen dat een mens zijn ogen niet meer open mag doen. En zelfs dan zullen wij nog beelden maken, want ook een blinde heeft voorstellingen van bepaalde dingen die hij of zij maakt in zijn hoofd. Maar één ding, God kan je niet afbeelden. Dat is buiten kijf. God mag je niet afbeelden. Want wie is God? Als wij het geringste daarvan zouden kennen in ons hart, gemeente, wij beseffen dat kan niet. Wie is de Heere? Je zou straks, als je uit de kerk komt, jongens en meisjes, Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1 is moeten lezen, hoe Guido de Bres schrijft over wie God is. En dan heeft hij een heleboel woorden om te tekenen wie de Heere is. Dat zijn woorden die uit de Bijbel komen, dus dat is geen beeldendienst. Maar uit die woorden blijkt ook dat het ons niet mogelijk is om een beeld, een afbeelding van God te maken. Daar is ons verstand ook niet toereikend toe. En de Heere verbiedt het ook. Alle beelden die we maken, waarin we de Heere vastleggen vanuit onze manier, dat is een spotbeeld. En dat is heel actueel, want mensen nemen zichzelf vandaag als maatstaf, ook bij het uitleggen van de Bijbel. Dan bezie ik de Bijbel vanuit mijzelf. En ik ga bepalen hoe ik die Bijbel wil lezen. We zitten midden in die tijd, gemeente, waarin het schriftgezag ondersteboven gaat. En wij beelden van God vormen, van zijn woord, die tegen Gods wil zijn. De schepselen mogen wel afgebeeld worden. Je mag best een foto maken. Je mag best een schilderij maken. Ik denk dat het beter is, jongens en meisjes, dan achter die ellendige mobiel te zitten. Ga maar een schilderij maken. Ik vind het prima als je dat van je ouders mag. Dat is beter dan heel de dag je bezig te houden met datgene wat de duivel je voor wil schotelen. Misschien heb je wel gaven. Misschien heb je gaven om te dichten. Of zeggen, ga gedichtjes maken. Dat is mooi. Misschien heb je andere gaven van de Heere gekregen. Gebruik het. Gebruik het, want misschien weet je niet eens wat voor gaven dat je hebt, omdat je gewoon heel de dag dom achter die mobiel zit te kijken. Maar misschien heeft de Heere je bepaalde gaven gegeven waar je andere mensen mee kan dienen. Ik zou zeggen, onderzoek het eens bij jezelf. Je mag best tekeningen maken, je mag best schilderijen maken, je mag best borduurwerken maken, je mag best je handen gebruiken, zeker. Mozes die mocht zelfs een koperen slang maken. De Heer heeft hem dat opgedragen. Alleen, waar ging het fout toen men die koperen slang ging aanbidden? Dat mocht niet. Zelfs de koperen slang, die een heenwijzing was naar Christus, mocht niet aanbeden worden. Beeldendienst. En daar gaat het fout als wij de beelden die we hebben, als wij die goddelijke eer gaan geven. Als wij foto's hebben van personen, zoals dat de voetbal ligt stil, gelukkig zou ik haast willen zeggen, maar in andere zomers was het zo, als dan het voetballeven, voetbaltijdperk daar was, dan was het vaak in mijn jeugd was het zo dat de winkels dan plaatjes, foto's uitdeelden. Bij Albert Heijn geven ze regelmatig geschenken. En zo kon je voetbalplaatjes sparen. Ik mocht daar nooit aan meedoen van mijn moeder. En nou begrijp ik dat heel goed waarom dat niet mag. Want er zijn mensen die krijgen haast, of ik kan dat woordje haast wel weglaten, die krijgen gewoon goddelijke eer. Er zijn mensen in de wereld, als ze hun hoofd optillen, dan staat er al een artikel over en in de krant. Waarom? Die mensen krijgen goddelijke eer. Bekende Nederlanders die hun hele leven opofferen om maar eer te krijgen. Arme mensen zeg. Maar ook arm om daaraan mee te doen. Idiolen. Mensen die de plaats van God lijken te willen innemen. Dat is zonde. Maar dat zou zelfs ook in het kerkelijke leven kunnen gebeuren. Als je een kind van God, misschien heb je een godvrezende oma en heb je daar een foto van, nou dat mag best. Maar je mag haar geen goddelijke eer bewijzen. Oma die gestorven is, die kan echt niks meer voor je betekenen. Je mag predikanten geen goddelijke eer bewijzen. Je mag haar niet vereren. Dat wil de Heere niet, de Heere blaast daarin. Dat is zonde tegen het tweede gebod. Je mag oudvaders geen goddelijke eer bewijzen. Er waren ook in hun leven veel zonden. En als een oudvader iets zegt, is het voor mij daarom echt nog niet waar. Er zijn mensen die zich beroepen op oudvaders en denken dat het beroep op een oudvader het einde is van alle tegenspraak. Nou, vergeet het maar. Het waren ook mensen, wel met veel licht, meer licht dan wij. Dat wil ik er ook nog wel bij zeggen, maar geen goddelijke eer bewijzen. Dus je mag hun beeltenis niet hebben, je mag hun portret niet hebben, je mag hun boeken niet hebben, je mag ze niet hebben om God daardoor te dienen en te vereren. Zoals Jerobeam deed met de kalveren in Dan en Bethel. De hele inrichting van de dienst is door de Heere bepaald. En daarom blijft het in de kerk allemaal hetzelfde, jongens en meisjes. Nou ben ik hier al meer dan 17 jaar, maar wat is er veranderd? Niks in de kerk. Ja, misschien dat we een versje meer zingen voor de wet. Dat was niet toen ik hier kwam, maar wat is er verder veranderd? Niks. En er gaat ook niks veranderen, moet je niet op rekenen. Waarom niet? Dat wil de Heere niet. Wat de Heere hier wil, dat is dat zijn woord verkondigd wordt en dat alleen. En dat moet ons vragen zijn, Heere, hoe wilt u gediend worden? We gaan naar onze derde gedachte, maar eer dat daar nog iets van gaan zeggen, gaan we eerst zingen Psalm 78 en daarvan het 29ste vers. Psalm 78, het 29ste vers. Zij weken af door trouweloze handel en volgden dus der vaderen snode wandel. Zij keren zich bedriegelijke bogen, waardoor somwel de schutter wordt bedrogen. Des Heeren toren en ijver werd getergd door beeldendienst en hoogten op het gebergd. Psalm 78, vers 29. Onze derde gedachte door de mensen toegepast, want de Heere verbiedt het, jongens en meisjes, want de mensen doen het wel. Ja, zo zijn wij mensen. Wij doen eigenlijk zo graag wat de Heere verbiedt en daarom moeten we ons leven onderzoeken. Of wij niet in strijd handelen met dit tweede gebod. De vraag is, zou men de beelden in de kerken niet als boeken der leken mogen dulden? Dat is natuurlijk een vraag die te maken heeft met de Romeinse kerk. Leken, wat zijn dat? Leken, dat zijn gewone mensen. Je hebt geestelijken in de Romeinse kerk en je hebt leken. En de geestelijke, dat zijn de mensen die geestelijke kennis hebben, die staan hoog. En de leken, dat is het gewone volk. En het gewone volk, dat mocht vroeger in de Romeinse kerk de Bijbel niet eens lezen. Althans, dat werd niet bevorderd. Want die mensen snappen er toch niks van. En die moeten maar goed luisteren naar de geestelijken. De Bijbel was ook in het Latijn. Veel mensen, Romeinse mensen, lazen nooit in de Bijbel. En hoe werd het volk dan onderwezen? Dat werd onderwezen door de beelden. De beelden van Maria en Petrus en Paulus die er in de kerk waren en de gebrandschilderde ramen waarop de Bijbelse geschiedenissen waren uitgebeeld. En men noemde die beelden boeken voor leken. Voor de eenvoudige mensen, zodat ze de inhoud van de Bijbel konden leren daardoor. En de vraag is, ja, mag dat dan niet? Nee, dat mag niet. Mag je de beelden in de kerk dulden als boeken der leken? En er staat hier een heel duidelijk antwoord. En dat is nee. God wil dat niet. En dat is ook waarom in de kerkdienst alles hetzelfde blijft. Er zouden veel meer mogelijkheden zijn, jongens en meisjes. Tegenwoordig heb je zoveel mogelijkheden. De dominee zou een beamer op het podium kunnen zetten. Dan hier op de muur, terwijl ik aan het spreken ben over het tweede gebod. Dan zou ik voor jullie een filmpje kunnen laten zien. En dat zou het allemaal veel makkelijker maken misschien. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we echt niet doen. Waarom niet? Omdat dat zonde is tegen het tweede gebod. De Heere wil dat in de kerk onderwezen wordt door de prediking van zijn woord. En daarom gebruiken wij hier niet allerlei middelen. Dat gebeurt vaak wel op preekstoelen. Voor zover ik weet gelukkig niet onder ons. Maar dan wil de dominee door middel van allerlei middelen de boodschap bij de mensen binnendragen. Ik heb de gekste verhalen gehoord dat een dominee op de fiets binnenkwam op het podium. En weet ik veel. Om aandacht te trekken. En dat gaan we niet doen. Waarom? Omdat wij niet wijzer moeten zijn dan God. God wil niet dat alle middelen gebruikt worden om zijn heilig evangelie bij de mensen te krijgen. Hij wil dat doen door de prediking. Misschien een gevoelig punt, maar ik noem het toch voor de duidelijkheid. Dat is de livestream. Wat gebeurd is in de achterliggende maanden, dat is dat regelmatig, ook wel door predikanten, het tweede gebod is aangevoerd en gezegd, door de livestream haalt men de beeldendienst in de kerk. Gemeente, de livestream heeft niets, maar dan ook niets te maken met het tweede gebod. Ik vind het een oneigenlijk gebruik van het tweede gebod om dat toe te passen op de livestream. Want u mag van mij over de livestream denken hoe u wilt. En er is niemand, maar dan ook helemaal niemand in de gemeente die moet kijken. U mag van mij gewoon luisteren. Als u dat beter vindt. Niemand hoeft ervoor te zijn. En jongens en meisjes, wat je ouders daarin zeggen, moet je volgen. Zoals het thuis gebeurt. Dus wat dat betreft hoeft dat helemaal geen punt te zijn. Maar wat is de livestream? Wat laten wij zien? Laten wij allerlei beelden zien? Laten wij allerlei filmpjes? Het enige wat wij laten zien, dat is de levende verkondiging van Gods woord. Omdat we geloven dat de gebaren zoals een dominee die maakt ondersteunend kunnen zijn. Zeker voor sommige mensen. Zeker voor de beelddenkers. Zeker voor mensen die gauw afgeleid zijn. Dat het zich richten op het zien van de kansel, de Bijbel, de persoon van de prediker, heel helpend kan werken. De enige bedoeling van de livestream is om de boodschap, de prediking bij de mensen te krijgen en meer niet. Dat is geen beeldendienst. Want de Heer heeft deze dienst juist voorgeschreven om te onderwijzen door middel van de levende verkondiging. Wij vragen u in de kerk ook niet allemaal om uw ogen dicht te doen. We zeggen niet, je mag niks zien. Je moet alleen luisteren. Nee, u mag ook zien. Hoe dat Gods woord hier open ligt en dat hier een mens staat achter die Bijbel, die maar één begeerd heeft om achter die Bijbel te blijven en naar dat woord te wijzen en te zeggen, mensen die thuis met ons meekijken vanmiddag, alzo zegt de Heere, Heere. Dat u dat beeld maar mag vasthouden, een wijzende vinger naar die opengeslagen Bijbel. En er zijn duizenden andere mogelijkheden, maar die gaan we niet benutten. Waarom? Wij moeten niet wijzer zijn dan God. Dat is een verootmoedigend antwoord. De Heere wil zijn christenen niet door stomme beelden onderwezen hebben. Stomme beelden, dat zijn beelden, dat is geen scheldwoord, maar dat zijn beelden die niet praten kunnen. Beelden die geen getuigenis geven. Er zijn enkele beelden die in de kerk getoond mogen worden. Dat mag u zien. Dat is het water. En daarom laten wij ook de doopdienst zien. Want de Heere heeft dat beeld zelf ingesteld, dat stromende water. Een zichtbaar beeld, dat is de meerwaarde van de doop. Het avondmaal, dat zullen we niet laten zien. Waarom niet? Omdat dat alles te maken heeft met de personen die aangaan. Omdat dat alles te maken heeft ook met de privacy van mensen. Maar het beeld op zich van het gebroken brood en van de vergoten wijn, dat zou u mogen zien. Want dit zijn de beelden die de Heere zelf heeft ingesteld en dat is genoeg. Meer beelden hebben wij in de kerk niet nodig. Water, wijn en brood. En daar laten wij het bij. En dat is genoeg. Daar ligt het hele zichtbare evangelie in uitgedrukt. En verder de levende verkondiging van Gods woord. Waarom? Het geloof is uit het gehoor. Het zicht is wel helpend, maar het zicht werkt het geloof niet. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord van God. En het zingen dan, nou ja, dat is ook heel duidelijk bijbels, dat dat aan de dienst des Heren verbonden is. Eigenlijk is de dienst des Heren niet denkbaar zonder gezang. En ik ben ook heel blij, hoewel zeer beperkt, maar dat we dat toch altijd nog kunnen en mogen doen in dit kerkgebouw. De levende verkondiging. Wat is de levende verkondiging? Dit woord is levend, jongens en meisjes. Omdat het door de Heilige Geest is geïnspireerd. En de verkondiging van dat woord is levend als de Heilige Geest zich daaraan paart. Dat is zelfs zo als er een ouderlingenpreek leest. Dan kan dat levende verkondiging zijn. Dus wordt vaak gedacht dat alleen als een dominee preekt dat dat levende verkondiging is. En als een ouderling leest dat dat geen levende verkondiging is. Maar dat is natuurlijk niet waar. En daarom wil ik u ook vragen om trouw te blijven bij de leesdiensten als ze gehouden zullen worden. Ze zijn maar zo minimaal dat er een leesdienst is. En ik weet dat er mogelijkheden vandaag te over zijn. Het is zo een paar klikken en dan ben je in een andere kerk en bij een andere dominee. Maar gemeente, wij horen hier. Ook als het leesdienst is. En je kunt je afvragen, als je gaat shoppen, of de Heere daar nou zijn zegen over zal geven. Misschien luistert het prettig. En misschien preekt die andere dominee boeiend. Maar ben je nou in de rechte weg? En over kromme wegen geeft de Heere zijn zegen niet. Dan zou het best kunnen zijn dat er een ouderling leest, misschien wel op één toon. En dat de Heere juist onder dat lezen een zegen zou geven. Het is me wel eens opgevallen dat predikanten die weinig gaven hebben en die soms een hele saaie voordracht hebben en die maar weinig beroepen krijgen, dat zulke mensen soms toch heel veel zegen op hun werk krijgen. En dat andere mensen die haast aanbeden worden, daar bijna zelf niks van weten. En misschien dat de Heer dat ook duidelijk doet, omdat zo iemand daar niet iets mee worden zal. Het ligt niet aan de gaven, gemeente, maar het ligt aan de geest. En de geest maakt gebruik van hele geringe middelen. Onderwezen, dat is een taak van dominees, om onderwijs te geven, dat proberen we ook. Onderwijs te geven uit de Bijbel, onderwijs te geven uit Gods woord. En dat vind ik altijd zo mooi, dat er altijd nog zoveel nieuws is in de schrift. Als ik thuis zit te zoeken, jongens en meisjes, naar de betekenis van een tekst. Ik denk aan de preken over Nehemia. Ik kende dat boek eigenlijk ook niet zo goed. En dan staat er zoveel wat ik eigenlijk als dominee ook nooit wist. En waarvan ik denk, dat moet de gemeente ook weten. Mag ik het zelf onderzoeken en ik mag ook de gemeente onderwijzen. onderwijzen in het beeld van wie God is. Iedere preek wordt een dominee gevraagd een beeld van God in de prediking neer te zetten. En ik hoop dat er ook veel gebed mag zijn of ik dat recht mag doen. Een juist gerucht mag voortbrengen van de Heere. Niet een eenzijdig beeld. Ik zou dat verschrikkelijk vinden als onze kinderen het beeld zouden hebben van God alsof ze nooit bekeerd kunnen worden. Maar ik zou het ook verschrikkelijk vinden als onze kinderen het beeld zouden krijgen dat bekering helemaal niet nodig is. Dat is een worsteling, dat zult u in de opvoeding ook hebben, om het juiste beeld van God te schetsen. Beeld van de mens. Nou, dat is niet zo positief. We hebben daar wel een positief beeld van, veel te positief. We denken ook in reformatorische kring heel positief over de mens en over de vermogens van de mens. En ja, ik word gevraagd om dat beeld bij te stellen. En ik begrijp dat dat niet altijd prettig is als je dan in de kerk hoort dat het veel minder goed is dan je zou verwachten. Ja, een dominee is wat dat betreft ook niet een hulpverlener. En dat is best wel eens lastig als mensen bij de hulpverlening komen. Dan zeggen ze, je moet geloven in jezelf. Je moet vertrouwen in jezelf. En een dominee die zegt, je moet vragen om ontdekkende genade. Dat kan best wel eens lastig zijn. En nou begrijp ik best, als iemand totaal geen zelfvertrouwen heeft, dan kun je niet in het leven functioneren. Het kan best zijn dat er mensen zijn, kinderen zijn, die het nodig hebben om iets meer zekerheid te krijgen. Om ook iets te kunnen zeggen voor de klas. Dat je daarbij hulp mag krijgen. Dat vind ik prima, jongens en meisjes. Dat mag je ook oefenen. Dat heb je ook in dit leven nodig. Maar als het gaat over ons hart, dan heb ik niks goeds te zeggen. En dat beeld, dat is zo slecht. Ik moet daar iedere dag nog van leren. Vraag maar veel om ontdekkende genade. Maar wat ik ook mag doen, dat is in de prediking het beeld schetsen met woorden. Schilderen noemt Paulus dat wie de Heere Jezus is. Hij zegt, ik heb dat voor uw ogen geschilderd. En ik hoop dat dat ook een beeld mag zijn wat recht is. Een beeld wat u mee naar huis neemt, wat u op de knieën brengt. Wat moet dat voor beeld zijn? Ja, niet Jezus de grote kindervriend. En Jezus neemt alle zondaars aan. En nee, dat is een verkeerd beeld. Dat is misschien het beeld van Jezus uit de vroegere kinderbijbels. Maar dat is niet het beeld van Jezus uit de Bijbel. Maar wel een zaligmaker, gemeente. Een algenoegzame zaligmaker, in wie de grootste van de zondaren nog zalig kan worden, dat wel. Dat beeld wat de herders neer... Kijk, die herders die kenden de Heer Jezus. En toen ze bij de kribbe geweest waren, toen moesten ze van hem vertellen. En ze maakten alom bekend wat hun van dit kindeke gezegd was, wat er in hem te vinden is. En dat mag in de kerk ook gebeuren. En dat is het liefste werk wat een dominee doet. Om die grote meester aan te mogen wijzen. En de weg waarin je bij hem kunt komen. En dat is het lastige. Want die weg waarin je bij hem kunt komen, dat is de weg van sterven. Dat is de weg van verliezen. Dat is de weg van ontdekking. Maar die enige naam, die mag nog verkondigd worden. En dat beeld is mijn begeerte om dat in de gemeente neer te zetten. Maar ook bij het Joodse volk. Dat ons zo hartelijk lief is, ook als deputaatschap. Maar het kan niet zijn dat we de enige naam niet meer durven noemen. Want wat heeft onze boodschap dan voor waarde? Dan is de boodschap wel welkom bij vele Joden die van die ene naam niks moeten weten. Maar ik geloof dat het onze opdracht is om te wijzen op die enige naam en mensen daar jaloers op te maken. En dat het een grote misdaad is als we dat niet doen. Dat is zonde tegen het tweede gebod. Dat is beeldendienst als we die naam eruit halen. Gemeente, de Heere geven, dat we maar vaak zelf in de spiegel mogen kijken, dan hebben we genoeg aan onszelf. En er is er maar één geweest, jongens en meisjes, die de Heere gediend heeft, altijd precies zoals de Heere dat wil. En dat is de Heere Jezus. En er is er maar één die het ons leren kan en die het ons leren wil. En dat is de Heere Jezus. Wij moeten leren om zijn voetstappen te drukken. We moeten leren met hem te sterven om met hem te leven. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En in hem kun je een zuiver beeld zien van wie God is. En als wij zijn beeld gelijkvormig mogen worden, dan zal de Vader ook in ons een lust kunnen hebben. Maar niet buiten Jezus. Het blijft hier leren. Zelfs de beste dominee weet er nog maar iets van. Zelfs Paulus. Die zegt, wij zien door een spiegel in een duistere plaats. Maar straks, dan zullen wij zien in dat nieuwe Jeruzalem, aangezicht tot aangezicht. En daar gaat het verlangen van al Gods kinderen naar uit. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Amen.